We openen vanmiddag in deze dienst van dankzegging en nabetrachting opnieuw het boek Nehemia en we lezen met elkaar Nehemia 9, daarvan het 6e tot en met het 15e vers. Nehemia 9, vanaf vers 6 tot en met vers 15 is de schriftlezing in dit middaguur.
Gij zijt, Heere, alleen. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen. En al hun Heer, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is. En gij maakt die alle levend, en het Heer der hemelen aanbidt u. Gij zijt die Heere, de God, die Abraham hebt verkoren, en hem uit Ur der Galdeeën uitgevoerd, en hebt zijn naam gesteld Abraham. En gij hebt zijn hart getrouw gevonden voor uw aangezicht, en hebt een verbond met hem gemaakt, dat gij zoudt geven het land der Kanaanieten, der Hethieten, der Amorieten, en der Ferizieten, en der Jebusieten, en der Girgazieten, dat gij het zijn zaden zou geven, en gij hebt uw woorden bevestigd, omdat gij rechtvaardig zijt. En gij hebt aangezien onze vaderen ellende in Egypte. En gij hebt hun geroep gehoord aan de Schelfzee. En gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao en aan al zijn knechten en aan al het volk zijns lands. Want gij wist dat zij trotselijk tegen hen handelden. En gij hebt u een naam gemaakt als het is te deze dagen. En gij heb de zee voor hun aangezicht gekliefd, dat zij in het midden der zee op het droge zijn doorgegaan. En hun vervolgers hebt gij in de diepten geworpen, als een steen in sterke wateren. En gij hebt ze desdaags geleid met een wolkolom, en desnachts met een vuurkolom, om hen te lichten op de weg waarin zij zouden wandelen. En gij zijt neergedaald op de berg Sinai, en hebt met hen gesproken uit de hemel. En gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. En gij hebt uw heilige Sabbat bekendgemaakt. En gij hebt hun geboden en inzettingen en hun wet bevolen door de hand van uw knecht Mozes. En gij hebt hun brood uit de hemel gegeven voor hun honger. En hun water uit de steenrots voortgebracht voor hun dorst. En gij hebt tot hen gezegd dat ze zouden ingaan om te erven het land waarover gij uw hand ophieft, dat gij het hun zou geven.
Geliefde gemeente, het zou heel goed kunnen dat er verschillenden in de kerk zitten vanmiddag die aan de geschiedenislessen op school geen goede herinneringen bewaren. Want jonge mensen, geschiedenis wordt door jullie vaak ervaren als een saai vak. Dingen die al lang geleden gebeurd zijn, personen die al lang geleden overleden zijn, en daar komt tegenwoordig vaak nog de discussie bij of iedereen altijd wel goed gedaan heeft in het verleden. Geschiedenislessen, nee, die worden niet altijd omarmd. Daar is niet altijd iedereen blij mee. En toch is het goed om stil te staan bij de geschiedenis. Van de wereld, van ons land. Waarom? Wel, het is goed voor je ontwikkeling. Het vormt je. Geschiedenis is ook belangrijk om te voorkomen dat de geschiedenis zich niet herhaalt in ons leven. In het leven van land en volk. En daarom is het nodig en nuttig om toch lessen in de geschiedenis te ontvangen. En daar kan een docent ook wel bij helpend zijn. Een docent, een leerkracht, kan ervoor zorgen dat een geschiedenisles toch boeiend wordt. Gaat spreken. Hoe dan? Ja, door op zo'n manier te spreken en op zo'n manier les te geven, dat de geschiedenis als het ware weer tot leven komt. Dat personen uit een ver verleden als het ware weer tot leven worden gewekt. Kijk, dan gaat een geschiedenis leven, oudere jongeren. En dat begrijpen we met elkaar. Dan komt het ook tot leven. Dan grijpt het ons. En als het goed is, begrijpen we het dan ook wat de lessen uit de geschiedenis zijn. Vanmiddag krijgen we ook geschiedenisles. Nee, geen wereldgeschiedenis. Ook geen geschiedenis die raakt aan onze vaderlandse historie. Maar wij krijgen vanmiddag les op grond van de geschiedenis van Israël. En als de Heere er vanavond in meekomt, met zijn Heilige Geest, dan wordt die geschiedenis weer levend. Ook vanmiddag, op deze decembermiddag. Ik schrijf boven de verkondiging deze woorden: God is goed. God is goed. En dat hopen we te belichten vanuit de tekstverzen die we met elkaar hebben gelezen. Nehemia 9, vanaf vers 6 tot en met vers 15. God is goed. We hebben ervan gezongen en we hopen er vanmiddag ook na te luisteren. Op grond van Nehemia 9, vers 6 tot en met vers 15. Ik verdeel de stof in vier gedachten die we aangereikt krijgen vanuit dit gedeelte. We hopen Gods goedheid allereerst te belichten vanuit zijn schepping, vers 6. God is goed, dat blijkt ook in zijn verkiezing, vers 7 en 8. Gods goedheid wordt ook belicht vanuit zijn redding, vers 9 tot en met vers 11. En Gods goedheid klinkt ook tot ons vanuit zijn onderhouding, vers 12 tot en met vers 15. God is goed. In zijn schepping, in zijn verkiezing, in zijn redding, in zijn onderhouding. Ja, God is goed. Dat heeft ook Stephen Charnock ontdekt. Wie is Charnock? Dat is een Engelse puritein uit de 17e eeuw. En deze puritein die schreef een belangrijk werk over de eigenschappen van God. Over de deugden van de Heere, over wie de Heere is. En wanneer Charnock schrijft over de goedheid van de Heere, dan heeft deze puritein daar maar liefst 124 bladzijden voor nodig. Om uit te schilderen hoe goed de Heere is. 124 bladzijden, dat is een afzonderlijk boek. Nee, jonge mensen, geen groot lettertype die hij gebruikt. En nee, jonge vrienden, geen plaatjes in dat boek van hem. Kleine letters, 124 bladzijden lang, om uit te schilderen en uit te tekenen hoe goed de Heere is. En dat doet Ezra nu vanmiddag ook in ons gedeelte. Uitschilderen wie de Heere is. En dat doet hij aan de hand van de geschiedenis. De geschiedenis van Israël. Ja, geschiedenisgemeente. U weet dat we de NOS op bezoek hebben gehad. Het is gisteravond uitgezonden. Vorige week is er ook een artikel verschenen in de media. Een nieuwsitem die hier uiteindelijk ook is opgenomen. En ik kreeg het script onder ogen en ik heb hen gevraagd om het woord verhalen te veranderen in het woord geschiedenis. Nee, daar gingen ze niet in mee, want dat bevorderde niet de leesbaarheid, zo zeiden ze. Maar u begrijpt denk ik wel waarom ik dat heb gevraagd. Of ze het woord verhaal wilden vervangen door het woord geschiedenis. Want het gaat in Gods woord om geschiedenis. En dat heeft een heel ander karakter dan een boek van de Kameleon met Hielke en Sietse. Een heel ander karakter dan de avonturen van Pietje Bel. Of niet, jonge mensen? Het gaat in de Bijbel om geschiedenis. Nee, ik moet het nog anders zeggen vanmiddag. Het gaat om heilsgeschiedenis. Een lichtend spoor wat de Heere God trekt, zoals we het gezegd hebben in het gebed, van generatie tot generatie. Nu in ons gedeelte komt naar alle waarschijnlijkheid Ezra aan het woord. We hebben vanmorgen gezien in de eerste tekstverse dat de Levieten de Heere gaan loven en prijzen. We zijn gekomen tot vers 5. Maar het is naar alle waarschijnlijkheid dat in vers 6 Ezra een stap naar voren doet. Ik zal u niet vermoeien met allemaal verschillende buitenlandse Bijbelvertalingen, maar de Septuaginta, De Griekse vertaling van het Oude Testament heeft in vers 6 staan en Ezra zeide. Nu kan dat een invulling zijn van de vertaler, we laten die discussies ook maar rusten, maar we hebben wel grond om aan te nemen dat Ezra het is die hier op dit moment het woord gaat voeren. Maar dat doet Ezra namens het volk. Hij spreekt over wij en over ons. En wanneer Ezra dan het woord voert, dan doet hij dat als het ware in de vorm van een gebed, in de vorm van aanbidding. Dan houdt Ezra als het ware de daden van de Heere zelf, voor. En dat leert ons gemeente vanmiddag om één praktische lijn te trekken, en dan gaan we naar de eigenlijke tekst, dat wij de Heere in het gebed zaken voor mogen houden die bekend zijn bij de Heere. Dat er in de komende week een broeder naar het ziekenhuis moet, dat weet de Heere wel. En dat vanmiddag een zuster is thuisgekomen uit het ziekenhuis, is de Heer ook niet onbekend. Maar wij mogen dat wel onder woorden brengen in onze gebeden. Dat doet Ezra hier ook. We mogen de Heer bekendmaken, zijn eigen daden. En hier doet Ezra dat, om de Heer ermee te aanbidden. Om hem groot te maken, om hem te prijzen. En waar begint Ezra dan? Ja, dan begint Ezra bij de schepping, vers 6. Gij zijt die Heere alleen. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer. Ezra die begint hier bij het maken van de hemel. Als het hier gaat om de hemel, oudere jongeren, dan moeten we denken aan de sterrenhemel. De hemel die wij als het ware kunnen zien. We zeggen ook wel eens tegen elkaar, de zon staat hoog aan de hemel. Dat is de eerste hemel, zouden wij zeggen. Daarboven komt de tweede hemel, dat is het heelal. Maar Ezra noemt niet alleen de eerste hemel, de sterrenhemel. Hij noemt ook de derde hemel, de hemel boven het heelal en boven de sterrenhemel. Dat noemt Ezra in dit gedeelte de hemel der hemelen. Dat is de troonzaal van God, de woonplaats van de Heere. En in die hemel der hemelen, in die woonplaats van de Heere, daar is nu een heer, de hemel der hemelen en al hun heer, zegt Ezra. Dat zijn de engelen, de grote legermachten, de enorme hoeveelheden gevleugelde helden, die de Heere dag en nacht onophoudelijk voortdurend groot maken, loven en prijzen. En wanneer Ezra dan naar de hemel heeft geblikt en naar boven heeft gekeken, dan verlegt hij zijn blik naar beneden en dan looft hij de Heere om al datgene wat er op de aarde is en in de zeeën. Ja, zegt Ezra, gij maakt die alle levend en het Heer der hemelen aanbidt u, de engelen, gemeente, het Heer der hemelen aanbidt de Heere. Looft de Heere, prijst de Heere vanwege zijn schepping. Daar wil ik vanmiddag bij stilstaan. De Heere heeft ons geschapen. En dat is een reden om de Heere te loven. Daarin blijkt Gods goedheid. Waarom? Wel, de Heere had het helemaal niet nodig om ons te schapen, om ons te scheppen. De Heere had het helemaal niet nodig om ons te creëren en te boetseren. Paulus zegt het in Handelingen 17, dat de Heere het helemaal niet nodig heeft om gediend te worden door mensenhanden. De Heere is een volkomen God, hij is een drie-enige God, hij is volkomen in zichzelf. En toch heeft de Heere ons willen scheppen. Toch heeft de Heer ons willen maken, omdat Hij door ons geëerd wil worden, geliefd wil worden, geloofd wil worden. Is dat niet iets, gemeente, om vanmiddag stil van te worden? Blijkt daarin niet de goedheid van God? En niet alleen in onze schepping als mens, maar ook hoe wij geschapen zijn als mens. In welke wereld wij geschapen zijn als mens. De Heer heeft ons geschapen als we gezond mogen zijn. Met ogen, met oren, met een mond, met handen. Maar dat niet alleen. De Heer heeft ons geschapen met ogen. Maar heeft de Heer ook niet ontzettend veel gegeven. Wat onze ogen mogen aanschouwen. Wat onze ogen mogen bewonderen. Straks in het voorjaar, na de winter, dan mogen die prachtige kleuren weer zichtbaar worden in de natuur. En kijk eens naar die prachtige tekeningen, jongens en meisjes, op de verschillende huiden van dieren. Denk maar aan een luipaard met zijn prachtige vlekken. Denk maar aan een vlinder met zijn diep intense kleuren. Wij mogen het zien met onze ogen. En onze oren, gemeente. We zijn er niet alleen mee geschapen, maar onze oren, ze zijn ook geschapen om te horen naar welluidende muziek. Ze zijn geschapen om te luisteren naar het bruisen van de zee in de branding. Om te luisteren naar prachtige muzikale klanken en andere welluidende zaken, opdat we hier terecht zouden komen. Al belijdend, God is goed. In onze mond mogen we daar niet het goede mee smaken. Het goede van het land, het goede uit de zee. En onze handen, ja, we kunnen er vreselijke dingen mee doen, maar ook goede dingen. Wat kunnen we niet allemaal maken en bouwen met onze handen? Kijk alleen maar naar dat krachtige instrument hier boven mij. Opdat we tot de belijdenis zouden komen. God is goed. In de schepping. En hebben we daar vanmorgen ook niet iets van gezien en geproefd? Want zijn onze ogen vanmorgen niet aangesproken toen het brood gebroken werd? Zijn onze oren niet aangesproken toen de instellingswoorden en de uitdelingswoorden klonken? Zijn onze handen niet aangesproken toen we het brood namen en het konden tasten? En is onze mond ook niet aangesproken toen we het proefden en smaakten? God is goed. In zijn schepping was onze eerste gedachte. God is ook goed in zijn verkiezing, onze tweede gedachte. Dan gaan we naar vers 7. Daar begint Ezra bij de geschiedenis van Israël, maar die geschiedenis van het Israëlische volk begint niet in Israël. Die geschiedenis begint in Ur. Daar leeft een man, jongens en meisjes, met de naam Abraham. En wat gebeurt er met Abraham? Wat zegt vers 7? Abraham wordt geroepen door de Heer. Abraham heeft een heel bijzondere naam. Het betekent verheven vader. Een heel bijzondere naam, want Abraham mag dan wel verheven vader heten. Hij was op dat moment nog helemaal geen vader. Waar wees zijn naam dan heen? Nou, waarschijnlijk wees de naam Abraham naar een verheven vader in het heelal, de maan. Want Abraham, die leefde in het Ur van de Chaldeeën, diende de afgoden, dat weten we op andere gedeelten van Gods woord, en een van die afgoden was de maan Godzin. Daar boog Abraham zijn knieën voor. Daar verwees zijn naam naartoe. Verheven vader, verheven maan. En toch gebeurde er een wonder in het leven van Abraham. Want Abraham werd geroepen uit die afgodendienst, uit Ur, uit dat land. Ja, hij werd niet alleen geroepen, dat lezen we in vers 7. Hij werd ook uit het Ur der Chaldeeën uitgevoerd. De Heere riep hem. En door het geloof mocht Abraham gehoorzaam zijn. Hij mocht luisteren naar Gods stem. Hij mocht gaan de weg die God hem wees. Ja, hij ging naar het land dat God hem wijzen zou. In geloof. Gemeente, mag ik het u vragen, hebt u ook de stem gehoord in uw leven van de Heere? Heb jij ook de stem van God gehoord in jouw leven? Ja, we gaan zo naar de verkiezing, maar daar beginnen we niet mee vanmiddag. Heb jij Gods stem gehoord in uw leven, in jouw leven? De stem van de Heere die het zei, heel persoonlijk, volg mij. Volg mij. En mochten we er gehoor aan geven, mochten we in de voetsporen van Abraham gehoorzaam zijn aan de stem van de Heere. Vanmorgen heb ik het jullie gevraagd, mens, is de brug naar de wereld ook voor jullie opgehaald, jonge mensen? Is er een scheiding gekomen, ook in jouw jonge leven, tussen de wereld en de Heere? Dat je voor de Heere mocht kiezen, dat je afscheid mocht nemen van de wereld. Ik geloof dat jullie daar ook iets van kennen. Dat er onder jullie zijn die daar echt iets van hebben geleerd. Om ten diepste de wereld vaarwel te zeggen. Geroepen door de Heere. En gemeente, hebben we ook vanmorgen die stem opgemerkt in het heilige avondmaal. Het was niet dominee de Jong, maar het was vanmorgen ten diepste Christus die het gezegd heeft. Kom, want alle dingen zijn gereed. Mocht u er zijn stem in opmerken, die het als het ware zei, kom, mijn liefste, woorden uit het Hooglied, kom, mijn liefste, mijn schone, ja, kom, sta op. Hebt u er iets van gehoord? God is goed. Ja, Abraham, zo zegt Ezra in vers 7, werd verkoren. Uitgekozen. Nee, niet om iets van hem, want hij diende de afgoden. Niet om iets wat in Abraham was, want hij leefde in het Ur der Chaldeeën. Waarom werd Abraham dan uitgekozen? Omdat God hem uitkoos. Waarom werd hij dan verkoren? Omdat de Heere hem wilde verkiezen. Daarom alleen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen, ja welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit het alaards gedruis doet naderen om uw heilstem te horen, ja wonen in uw huis. Het werd waarheid in het leven van Abraham. En dat niet alleen, want Abraham bleef geen Abraham. Nee, Abraham, zegt vers 7, kreeg een nieuwe naam en hebt zijn naam gesteld Abraham. Vader van vele volken, betekent dat. Vader van vele volken. Kijk, en toen Abraham nog Abraham was, kreeg hij Ismaël. Maar hij kreeg Isaac pas toen hij Abraham ging heten. En uit Isaac is nu het volk Israël geboren. Ja, ik moet doorstoten vanmiddag. Ik moet wel verder kijken vanmiddag. Uit Abraham is nu Christus geboren. De Heere Jezus. Wiens komst we straks weer mogen gedenken met kerst. De grote zoon van Abraham. Vader van vele volken. En door Christus mogen er ook vele volken worden toegebracht. Van noord en zuid, van oost en west. Om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Een kind van God vanmiddag. Eenmaal zal de dag aanbreken waarop ook u een nieuwe naam zult krijgen. Een witte steen, zegt de Openbaring, en een nieuwe naam. Die naam kennen wij nu nog niet, ook niet van elkaar, maar die naam is bij de Heere bekend. Daar mag het op uitlopen, kerk van de Heere, een nieuwe naam. Ja, zegt iemand, maar ik heb wel een vraag, want in vers 8 gaat het over dat de Heere zijn hart getrouw gevonden heeft voor zijn aangezicht. Was er dan toch iets in het hart van Abraham, wat Abraham wel aangenaam heeft gemaakt voor de Heere? Zijn hart was getrouw, heeft de Heere misschien daarin toch iets goeds gezien? Nee, gemeente, nee. Abraham was niet beter dan u, jij en ik, echt niet. Maar als het hier in vers 8 gaat over dat de Heere zijn hart getrouw heeft gezien, dan heeft de Heere iets gezien van zijn eigen werk. Omdat de Heere het hart van Abraham getrouw heeft gemaakt. En als het volk deze woorden hoort op dit moment, het volk Israël, En ze kijkt om zich heen. Wat ziet het volk dan, gemeente? We hebben het al gezien. Dan ziet ze de muren van Jeruzalem die weer herbouwd zijn. En was het niet dat de Heer daar nu verblijd over was? Over de herbouwde muren van Jeruzalem klonk het niet. De blijdschap des Heren is uw sterkte. Kind van God vanmiddag. De Heere kan zich verblijden over zijn eigen werk in uw en jouw leven. De blijdschap des Heren. Dan kan de Heere toch iets zien in ons hart dat oprecht is voor hem. Alleen omdat het zijn eigen werk is. God is goed. Gemeente, we moeten door Gods goedheid in zijn verkiezing. We hebben het aangestipt. We gaan naar onze derde gedachte. God is goed in zijn redding. Vers 9. En gij hebt aangezien onze vaderen ellende in, ja waar, in Egypte. Wat een omweg, gemeente. Wat een omweg. Abraham geroepen uit Ur. Waarom is Abraham niet rechtstreeks naar Kanaan geleid? Waarom heeft de Heer er niet voor gezorgd dat Abraham een machtig leger op de been heeft gebracht en zo alle vijandelijke volken uit de weg heeft geruimd en zo het beloofde land in bezit kon nemen? Komen we nu in één keer het woord Egypte tegen, het land Egypte? Ja, het land Egypte, want daar is uiteindelijk Jacob terechtgekomen met zijn zonen in een wonderlijke weg. Daar werd Israël verdrukt. Daar kregen ze slagen en klappen van de zweep. Daar werden de jongetjes verdronken in de rivier. Daar gingen ze gebukt onder slavernij. Wat een omweg. Nee, gemeente, geen omweg. Een doodlopende weg. Want het volk Israël werd daar zo onderdrukt dat er mensen zijn bezweken. En het volk Israël werd daar zo verdrukt dat de jongetjes daadwerkelijk omkwamen in het water van de Nijl. Ze hadden daar de dood voor de ogen. En toen werden ze uitgevoerd, jawel, maar waar kwamen ze toen terecht? Wat zegt Ezra in dit gebed? Vers 9. Voor de Schelfzee. Uitgeleid door de Heere, bevrijd door de Heere, gered door de Allerhoogste God, stonden ze voor de Schelfzee. Wilde baren aan weerszijden de bergen, terwijl de grond onder hun voeten dreunde vanwege de soldaten van de farao die hun op de hielen zat. Gemeente, het volk Israël kwam terecht in een doodlopende weg. In Egypte, voor de Schelfzee. Ja, gemeente, dat is nu het leven van Gods kerk. En we gaan de Heere geen weg voorschrijven. En we gaan nu ook geen weg voorschrijven. Maar als we de Heere hebben lief gekregen, is het dan niet vaak zo dat het leven van Gods kind doodloopt? Dat alles aan onze kant wordt afgesneden. Ik moest denken aan Jairus. Toen zijn dochtertje ziek was, toen kon het nog wel. Maar toen stierf zijn dochtertje. Toen kon het niet meer. Ik moest denken aan Lazarus, hij was ziek. De Heer Jezus krijgt het bericht. Wat doet Christus? Hij wacht enkele dagen, totdat Lazarus is gestorven. Want toen kon het niet meer voor Maria en Martha. Maar gemeente, onze verlegenheid is nu Gods gelegenheid. Eerlijk. Wanneer wij aan een eind komen met onszelf, dan is het tijd dat de Heere werken. We zien het ook bij het volk Israël. Maar het gaat wel naar de redding toe. Want, en daar wijst dit gedeelte ook op, God is goed in zijn redding. Want de Heere, vers 9, heeft aangezien de ellende van Israël. De Heere heeft er oog voor gehad. Hij heeft het opgemerkt. Hij heeft hun geroep gehoord. Hij heeft hen uitgeleid uit Egypte. Hebben we daar ook niet iets van gezien vanmorgen, gemeente? Toen Israël werd uitgeleid, moesten ze het Pascha aanrichten. Bloed aan de dorpel, een geslacht lam. En heeft de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, ook niet na het paasmaal het avondmaal ingesteld. En predikte vanmorgen niet alles, de redding door het bloed van het lam? Zegt Petrus het ook niet in zijn zendbrief, dat Gods kinderen niet door zilver of goud zijn gekocht, maar door het onbevlekte dierbare bloed van het lam? Zijn we vanmorgen gemeente ook niet heel sterk bepaald bij de uittocht uit Egypte? God is goed in zijn redding. God is goed. Ja, zegt vanmiddag iemand. God is goed. Maar als ik verder lees, snap ik dat niet. Want als ik verder lees, dan zie ik wat de Heere gedaan heeft in vers 10. Dat de farao met al zijn knechten, ja, dat hij het oordeel heeft vertrokken. Want farao en zijn knechten, die worden genoemd in vers 10, die komen om het leven in vers 11. Terwijl de weg gebaand wordt voor het volk Israël, worden farao en zijn soldaten in de diepte geworpen. En dan lees ik een heel aangrijpend beeld, als een steen in sterke wateren. Nou, als ik een steen in het water gooi, dan komt hij niet weer boven. En zo zijn farao met zijn soldaten ook niet weer boven gekomen in levende zin. Is God goed? Dat al die mannen zijn omgekomen in de bruisende kolken van de zee. Is God goed? Ja, gemeente, God is goed. Want wat deed de farao? Wat deden die wrede mannen in Egypte? Ja, die verdronken inderdaad de jongetjes in de Nijl. Die onderdrukten inderdaad het volk Israël. En we lezen inderdaad in dit gedeelte, het midden van vers 10, dat zij trotselijk hebben gehandeld tegen de Israëlieten. Zij hebben het oordeel rijp gemaakt. Jonge mensen, voor jullie een voorbeeld. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. De aanslag in Den Haag. 6 mannen opgepakt. Ze komen straks misschien na lang onderzoek voor de rechter. En als de rechter nou zou zeggen, tijdens de rechtszitting, het is heel erg wat u gedaan hebt, beste mannen. Het is heel erg wat je gedaan hebt daar aan de tarwekamp in Den Haag. Maar weet je, ik heb een goede bui. Ik strijk over mijn hart. Daar is het gat van de deur. Jullie worden in vrijheid gesteld. Wat dan, jonge mensen? Dan is de wereld te klein. Dat kan ik je vertellen. Dan staan de kranten dik gedrukt over wat er dan gebeurt. Want dan zeggen we allemaal met elkaar, dat is onrecht. Dat is geen recht. En nu komt de Heere de farao te straffen met zijn soldaten. Is dat geen recht? Is dat geen recht? En daarom, God is goed. Ook wanneer hij naar recht handelt. Wanneer de Heere geduld bewijst aan een zondaar, dan heet zijn goedheid langmoedigheid. Wanneer de Heere na lang geduld een zondaar straft, dan heet zijn goedheid rechtvaardigheid. En wanneer de Heere zijn goedheid bewijst aan een schuldige zondaar, dan heet dat genade. Is dat niet heerlijk, gemeente? Is dat niet heerlijk? Ja, is dat niet heerlijk? In de meest diepe zin van het woord. En daar werd ik in de achterliggende week door geraakt, gemeente. Op enig moment vraagt Mozes aan de Heere: Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. En wat zegt de Heere dan? Ik zal mijn goedigheid aan u voorbij laten gaan. En daar heb ik echt een poosje over nagedacht. Mozes vraagt: Heere, mag ik uw heerlijkheid zien? En God laat zijn goedheid zien. Heerlijk vindt u niet? Wat heerlijk. God is goed in zijn redding. En dan nog onze laatste gedachte. God is goed in zijn onderhouding. Vers 12. Ja, daar staat het volk Israël in de woestijn. gered door de Heere, verlost door God, met een krachtige hand en een uitgestrekte arm, staan ze in de woestijn. Ja, en nu zouden ze heel gemakkelijk rechtstreeks naar Kanaan kunnen lopen. Toch? Kanaan is best een eind lopen, ongeveer een week. Maar er zijn ongetwijfeld mensen bij het volk Israël geweest die wel wisten waar Kanaan lag. Ze zouden toch rechtstreeks... Ja, dat zouden ze hebben kunnen doen, gemeente. Maar wat gebeurt er als het volk Israël wordt uitgeleid? Dan zien ze zo aan het hoofd, aan de spits van het legerkamp, iets wonderlijks. Een wolk. Een wolk die wat lager hangt dan andere wolken. Een wolk die zich inderdaad beweegt aan het punt van het legerkamp, aan de spits. En die wolk komt in beweging. Die wolk wijst de weg. Die wolk geeft richting. Ja, die wolkkolom overdag en die vuurkolom des nachts, zo zegt vers 12, die heeft de Heere als het ware gegeven voor het volk Israël. Die wolk wees de weg, maar overdag zorgde die wolk ook voor schaduw. En in de nacht zorgde die wolk voor warmte. En dat vuur heeft misschien de wilde dieren ook wel wat op afstand gehouden. Gemeente, God is goed. Maar die wolkkolom is nu wel een weg gegaan die het volk Israël niet voor ogen had. Een lange weg. En zo kan het wel eens zijn in het leven van Gods kind, dat wij met ons verstand heel goed weten wat de weg naar Kanaan is. Die weg kan Gods kind de Heer ook nog wel eens voorschrijven. Soms met de beste bedoelingen. Dat we heel goed kunnen uitdenken hoe wij in het beloofde land moeten komen. Dan moet God dan zus doen of zo doen. En dan moeten we dit beleven en dat. Dan weten we met ons verstand heel goed hoe we in Kanaan moeten komen. Misschien wel precies zoals het volk Israël. Wat komt er nou op aan in ons leven, oudere jongeren? Dat we leren volgen. Die wolkkolom en die vuurkolom. Desdaags en desnachts. En mag ik u vragen, in het bijzonder u die avondmaal gevierd hebt, mocht de wolkkolom vanmorgen stilhouden bij Elim. Elim, die oase. 12 waterbronnen, 70 palmbomen, waar u mocht rusten. En dan nog maar een keer datzelfde vers. Hier wordt de rust geschonken. Een oase van rust. Mocht de wolkkolom u daar vanmorgen brengen. God is goed. Maar inderdaad, de wolkkolom trekt verder. En wanneer wij dan moeten volgen, ja, dan kan het wel zijn, oudere jongeren, dat de wolkkolom ook stil zal houden bij Mara. Maar de Heere geven dat we hem daarin dan ook maar mogen volgen. Dat we hem maar mogen navolgen, ook in de tijd die aanstaande is, na deze avondmaalsdienst. God is goed, ook in zijn onderhouding. Ja, en dat blijkt niet alleen uit de wolkkolom en de vuurkolom, want op enig moment, dan brengt die wolkkolom en vuurkolom het volk Israël aan de voet van de Sinaï, dan komen we aan bij vers 13... En dan krijgt Mozes de opdracht om allemaal palen te slaan rond de berg Sinaï. Het volk Israël moet zich reinigen, moet zich wassen, moet zich heiligen. En dan krijgen ze de opdracht om op afstand te blijven. Het volk mag de berg Sinaï niet aanraken. En als ze die berg aanraken, dan zullen ze sterven. Ja, zelfs de dieren, jongens en meisjes, zullen sterven. En dan daalt de Heere af onder tekenen van bliksem en donder. En dan geeft de Heere de 10 geboden. God is goed. Dat begrijp ik niet, zeg je vanmiddag. De 10 geboden, dat is toch een juk. Dan mag je dit niet meer en dan mag je dat niet meer. Dat is toch, jonge mensen, een knellende band, of niet? Donder en bliksem. Gij zult niet. Wat een saai leven krijg je dan, toch? Zo kunnen we toch denken? Maar kijk eens hoe de wet hier genoemd wordt, ouderen en jongeren. Vers 13. Het gaat hier om rechtmatige rechten en getrouwe wetten en goede inzettingen en goede geboden. En wanneer ik heel even mag voorlezen, gemeente, Deuteronomium 6, u hoeft het niet met me op te zoeken, ik lees het u voor, Deuteronomium 6, vers 17 en 18, dan moet u eens horen waarom de Heere de geboden gegeven heeft aan zijn volk. Gij zult de geboden des Heeren uw Gods vlijtiglijk houden, mits schader zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren. En dan komt het, opdat het u welga. De Heere vraagt het niet voor zichzelf. Opdat het u welga. Opdat het goed met je zal gaan. Daarom geeft de Heere de wet. Opdat het ons wel zal gaan. Omdat het ons goed zou gaan. De Heere is goed. Jonge mensen, misschien heb je wel plannen om te gaan backpacken op enig moment in je leven. Met zo'n grote rugzak, misschien wel naar Australië, Down Under. En dan kan het heel goed zijn dat je bij je ouders wordt geroepen. En dat je vader of moeder zegt, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, prachtig dat je een reis gaat maken, maar pas op, pas op. Blijf op de gebaande wegen. Ga nooit met een vreemd iemand mee. Laat je drinken nooit onbeheerd achter. Pas op. Pas op. Doen je ouders dat, jonge mensen, om dan een knellende band om je heen te leggen? Nee toch. Jullie begrijpen allemaal met mij dat je ouders dan het beste met je voor hebben. Het allerbeste met je voor hebben. Denk daar maar aan. Als het gaat om Gods geboden. God is goed. En gemeente, wanneer we avondmaal hebben gevierd, mag dan ook de wet van de Heere, mogen de 10 geboden dan een regel der dankbaarheid zijn. Mag de dienst van nabetrachting en dankzegging ons ook bepalen bij de geboden van de Heere, om die te doen uit dankbaarheid. God is goed. Ja, en dan geeft de Heere, daar bepaalt vers 14 ons bij, ook nog de Sabbat. Dan komen we opnieuw, gemeente, bij de rust. Een dag waarop het volk Israël mag rusten. Ik laat natuurlijk letterlijk nu rusten dat wij de zondag in acht mogen nemen op goede gronden. Maar de Heere zorgt voor een dag rust. Een dag waarin we niet hoeven te werken. Een dag waarin het werk mag blijven liggen. Denk ook nog even aan het Loofhuttenfeest. En net spraken we elkaar nog even, een aantal broeders hiervoor in de kerk. Wat geeft de Heer ons ook nog veel goeds op zondagen, dat we hier in alle rust mogen samenkomen. Dat we inderdaad niet hoeven te werken, althans de meeste van ons niet. Maar dat we de Sabbat van de Heer hebben gekregen. De dienst aan de Heer. En dan bepaal ik u tot slot nog bij vers 15. Dan begrijpt u dat we daar ook wel naartoe moeten vanmiddag. En ook naartoe mogen vanmiddag. Want wat heeft de Heere dan nog meer gegeven in zijn onderhoudende zorg en in zijn goedheid? Vers 15. En gij hebt hun brood uit de hemel gegeven voor hun honger. En hun water uit de steenrots voortgebracht voor hun dorst. Ja. De Heer heeft gezorgd voor brood uit de hemel. Wanneer het volk Israël tijdens de woestijnreis de tent uitkwam, dan zagen ze daar die bijzondere witte stof liggen. Een soort korianderzaad leek het wel wat op. Als rijp op de aarde, zouden wij zeggen. Het was voor hun manna, voedsel, tot onderhoud, tot onderhouding. Maar gemeente, het volk moest er wel de tent voor uit. Met een lege kruik, met lege handen. Is dat niet een beeld van het heilige avondmaal? We moesten vanmorgen wel uitgaan. We moesten wel uitgaan naar de tafel van het verbond. Maar kwam de Heere daar ook niet manna uit te reiken vanmorgen? Zij werden dagelijks begenadigd, met manna, hemelsbrood verzadigd. En ziet dat ook niet op de Heer Jezus Christus, die het gezegd heeft: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Heeft hij, geliefde gemeente, zich ook niet laten afdalen en neerleggen in de kribbe van Bethlehem? Ja, Bethlehem, broodhuis, brood. En is hij vanmorgen voor onze ogen, als het brood des levens nu niet verbroken? En mag hij nu ook niet dienen, net zoals het hemelsmanna, tot onderhoud van onze ziel, opdat we inderdaad van kracht tot kracht steeds voort mogen gaan. Dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. En water, zegt Ezra dan in vers 15, uit de steenrots voor hun dorst. Was er dorst vanmorgen, gemeente? Was er die dorst van een David, die in een land dor en mat, dat van droogte brandde, verlangde naar de Heere? Wel, er mocht water voortkomen uit de steenrots, en die steenrots, zegt Paulus, is Christus, die het levende water schenkt om niet, zonder geld en zonder prijs, het water des levens om niet. En waar loopt het dan op uit, gemeente, in vers 15? En gij hebt tot hen gezegd, dat ze zouden ingaan om te erven, het land waar gij uw hand over ophief, dat gij het hun zoudt geven. Ja, daar loopt het op uit. Op het hemels Kanaan, op het land van de eeuwige rust, op Immanuels land, het hemels Jeruzalem, het hemels beloofde land. Geliefde gemeente, we gaan afronden, we gaan besluiten, deze avondmaalzondag, op deze december zondagmiddag, hebben we met het volk Israël en met Ezra teruggeblikt op ons leven. Hebben we het met Ezra mogen zeggen: de Heere is goed. Nee, ik vraag niet of u terugdenkt vanmiddag. Terugdenken doen we zelf. Maar bent u nu door de goedheid van de Heere vanmiddag in deze dienst teruggeleid? Dat is wel wat anders. Dat doet de Heere namelijk. Bent u in gedachten teruggeleid? En mag u het inderdaad met Ezra en met de Levieten en de Israëlieten belijden dat de Heere God goed is? Opdat het hierop mag uitlopen, gemeente. En wanneer we er nog een vreemdeling van zijn, roep de Heere dan aan, opdat we dat goede mogen proeven en smaken. Laat dan vanmiddag inderdaad het een aansporing zijn om de Heere te zoeken nu u nog kan, in de welaangename tijd, in de dag van de zaligheid. Opdat we dan inderdaad in dat hemelse koor die lofzang mogen aanheffen, die we nu ook gaan zingen met de psalmdichter van 36, waarin het opnieuw gaat over de goedheid van de Heere. Goedheid die hemelhoog is. Ja, God is goed. Amen.